Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Alles was het grootste ooit, het meest ongelooflijke. Zowel in de plus als in de min. Dus een soort overdaad, het voortdurend jezelf overschreeuwen.
Wat je nu tegenwoordig in 2020 wel eens tegenkomt op Twitter.
Ja. Het woord fanatisch. Fanatiek. Duitsers houden niet van fanatiek. Tot de nazi's aan het bewind kwamen. Toen werd fanatisch een positief woord. Alleen wie fanatisch was, kon echt winnen.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 105. Welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, wij zijn bezig met een kleine serie rondom de bevrijdingsdagen 1945. En we hebben in aflevering 101 aandacht besteed aan de laatste dagen van Franklin Delano Roosevelt, de Amerikaanse president. En nu wil jij het gaan hebben over een onderwerp wat je eigenlijk niet zo vaak hoort als het gaat om herdenken. Want we gaan het hebben over het dagelijks leven in Nazi-Duitsland. Hoe ervoer een gemiddeld Duits gezin, een student, iemand die werkt, het leven? Want ja, we hebben natuurlijk altijd over Hitler, over soldaten. Maar hoe was het gewone leven? En wat wisten mensen, wat dachten mensen?
Kijk, voor de Nederlanders, en zeker natuurlijk voor de mensen in de Randstad, hè, na die hongerwinter, was natuurlijk mei 45 echt een verlossing, een bevrijding. Hè, ieder Nederlands gezin, ieder Nederlandse familie heeft verhalen nog over de Canadezen, over de Polen. Ja, hoe ongelooflijk dankbaar de mensen waren dat ze langs de weg stonden, hè, met nou ja, de Nederlandse vlag en hoe mensen toejuichten.
Ja. En ook verhalen in die laatste periode over hoe lang het nog duurde voordat Nederland echt helemaal bevrijd was.
Met name het westen van het land. Want het zuiden van het land was natuurlijk in, ja, zeg maar september, oktober 1944 nu al bevrijd. Was voor een deel ook nog oorlogsgebied. Het is verschrikkelijk gevochten in Brabant en zo. Wat niet iedereen weet in Nederland. En daarna het oosten en het noorden van het land. Ook daar, zeker ook in Groningen, is enorm gevochten. Maar het westen van het land was, ja, dat was de vesting Holland. Zoals het Nederlandse leger die ooit had ontworpen om dus Nederland te verdedigen. En nu was het dus de verdediging van de nazi-troepen in en rond de Randstad.
Ja, en hoe dat ervaren werd in Nederland kun je heel mooi zien in de serie die de NOS heeft gemaakt over die bevrijdingsperiode. Met onder andere Christ Klep die daar van dag tot dag journaals over heeft gemaakt. Maar goed, we gaan naar Duitsland, Nazi-Duitsland.
Want daar was het natuurlijk heel anders. Ja, het was zelfs volledig anders. Duitsland was natuurlijk oorlogsgebied. De troepen van Sovjet-Rusland, de troepen van de Amerikanen, de Britten, de Fransen, de Canadezen rukten op en veroverden Nazi-Duitsland. Het heeft zich niet overgegeven op een bepaald moment omdat men dacht dat gaat nu mis.
Nee, de boel werd ingesnoerd aan alle kanten.
En bezet. Heel Duitsland werd door vijandige troepen, hè, zal ik maar zeggen, bezet. Het was in dat opzicht voor de gewone Duitser geen bevrijding. In zekere zin ook weer wel. We hebben het alles gehad over de beroemde toespraak van Richard von Weizsäcker, de president van de Bondsrepubliek, die op 8 mei 1985 toen voor het eerst, ja, als Duits politicus, president van het land, zei: het was ook onze bevrijding, 8 mei. Dat was een schok. Dat was bij de 40ste verjaardag van die capitulatie. Dat iemand dat durfde zeggen. Even de belangrijkste toespraken in de Duitse geschiedenis. Nou, dat geeft dus aan dus dat het voor de gewone Duitser en voor zeg maar, de Duitse samenleving, dus even los van het regime, zal ik maar zeggen, dus een buitengewoon tweeslachtig, enorm gelaagd iets was wat er gebeurde in mei 45.
Het was natuurlijk een dictatuur, dus mensen konden niet openlijk hun twijfels en hun gedachten uiten.
Nee, die dictatuur, die repressie was zeker in de laatste zeg maar 2-3 jaar van wat wij de oorlog noemen enorm toegenomen. Hè? Eigenlijk naarmate het natuurlijk steeds slechter ging militair. Toch weten we heel veel over wat zeg maar, de gewone Duitser beleefde, dacht, voelde. En dat is te danken aan natuurlijk historici, archiefonderzoek en er is een enorme hoeveelheid, zeker de laatste zeg maar 10, 15 jaar, aan dagboeken, ego-documenten, brievenverzamelingen, zeg maar onderzocht, naar buiten gekomen, gepubliceerd. En daar is ook heel veel, ja, eigenlijk een soort golf in de geschiedschrijving gekomen over dat soort documenten. En een aantal van die ego-documenten leek mij boeiend voor de luisteraar van Betrouwbare Bronnen, om daar eens iets meer op in te gaan, misschien ook wel iets over die mensen te vertellen.
Ook weer een mooi voorbeeld hoe de geschiedenis steeds verder nader ingevuld wordt.
Het is fascinerend om de geschiedschrijving van het nazi-bewind, als het ware als onderwerp zelf, nog eens te bezien. Hoe keek men tussen zeg maar 45 en 50 naar die geschiedenis en naar bijvoorbeeld de persoon Hitler, toen kwamen de eerste grote boeken over hem. Hoe kijkt men er nu tegenaan? Hoe keek de generatie die in zeg maar 65, 66 in Duitsland, de jonge generatie die tegen de vaders en moeders zeiden, wat deed jij eigenlijk in de oorlog? Dus die enorme, ook zeg maar culturele crisis in Duitsland in die tijd, waarbij die jonge generatie vragen ging stellen. Het is een fascinerend onderwerp op zichzelf.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
Als je je nou afvraagt, PG, ik wil wat meer weten over hoe het ging, het dagelijks leven. Welk boek zou ik dan zeker moeten lezen?
Ik ga er één noemen. Dat is zeg maar het dagboek zeg maar over die jaren. En nog twee, waarvan er één heel recent is verschenen, van een man en een vrouw. Twee zeer interessante mensen. Maar de eerste die ik absoluut wil noemen als eerste is de dagboeken van Victor Klemperer. Twee dikke delen onder de prachtige titel uit een van zijn dagboekaantekeningen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten. Ik wil getuigenis afleggen tot het allerlaatste moment. Voor hem was dat allerlaatste moment al die jaren de ochtend dat hij zou worden afgevoerd naar Theresienstadt of naar Auschwitz.
Want hij wist, dat hangt mij boven het hoofd.
Ja, Victor Klemperer was een hoogleraar Romaanse talen aan de universiteit in Dresden. Was Joods, maar was als jonge man protestant geworden. Was ook getrouwd met een niet-Joodse vrouw, een protestantse vrouw. Daardoor kon hij, als het ware heel lang, overleven. Hij viel dus buiten de categorie die meteen zouden worden afgevoerd.
Maar de nazi's zagen het Joodse volk toch als een ras?
Ja, dus hij werd ook niet beschouwd als iemand die niet Joods was. Hij was Jood, punt. Maar hij was getrouwd met een niet-Joodse vrouw en daardoor als het ware, was hij zeg maar aan het eind van de rij, als ik het heel bruut mag zeggen.
Ja, hij kon dus hopen dat het nog een tijdje weg zou blijven.
Hij heeft al die jaren dat hij die dagboeken schreef, dagelijks, heel uitvoerig, gehoopt dat het regime eerder zou vallen dan hij aan de beurt was. Mede daarbij moed gegeven door zijn vrouw Eva. Die moet je echt meteen noemen. Eva Klemperer is een heldin. Ze is altijd bij haar man gebleven. Ze zei, wij zijn samen. Ze hadden geen kinderen. Wat ze voor hem gedaan heeft. Toen hij niet meer naar bibliotheken mocht voor zijn wetenschappelijk werk, ging zij erheen. Ze heeft die dagboeken, bracht zij in mapjes naar een vriendin, een arts.
Die een veilige plek.
Ja, die dat dus verstopte. Ze had ook nog een huishoudster die voor hen werkte heel lang. Een vrouw uit de Slavische minderheid in Sachsen in Duitsland. Die ook van alles verstopte. Die mensen die ze voor gevaar, voor eigen leven. Dus ook het werk van Victor Klemperer, inclusief die dagboeken waarin hij dus alles opschreef. Ja, en wat hij vond en wat hij hoorde. hebben ze allemaal bewaard. Deze mensen zijn dus de stille helden van Nazi-Duitsland.
En hij had waarschijnlijk zelf ook al het idee, wat ik nu allemaal opschrijf in die dagboeken, dat kan ook later wel eens van waarde zijn voor het beeld van hoe het nu in deze jaren eraan toe gaat.
Vandaar dus die prachtige titel, Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Hij noemde zichzelf met enige ironie, want ook dat kon hij gelukkig goed, de cultuurgeschichtsschrijver der Katastrofe.
En heel veel mensen zaten natuurlijk in misère. Als ze dagboeken schreven, ja, dan was dat vaak heel erg treurig allemaal. Ik kan me ook voorstellen dat mensen op een bepaald moment ophielden met schrijven. Van ja, nu is het al de zoveelste keer dat ik eigenlijk hetzelfde schrijf. Maar hij dacht, ik ga gewoon daar een beetje afstand van nemen. Ik ga wat meer de dagelijkse dingen ook beschrijven.
Ja, hij gebruikte het ook voor zijn wetenschappelijk werk. Ik zal aan het eind
als taalkundige.
Ik zal aan het eind van deze podcast iets over dat buitengewoon uitzonderlijke wetenschappelijk werk wat hij heeft gedaan, ook gepubliceerd. Want ik zal maar zeggen, spoiler. Hij heeft het dus overleefd. En heeft dus na de nederlaag van Nazi-Duitsland dus een boek gepubliceerd over het taalgebruik van de dictatuur. En daar gaan we ook mee eindigen, want dat is natuurlijk iets wat bij een podcast ook hoort. Taal en politiek en geschiedenis.
Ik vind het mooi dat je dat boek gaat noemen straks, want ik had het al in mijn boekenkast lang voordat ik jou leerde kennen. Want ik zag ook meteen het interessante van dat boek.
Ja. Klemperer heeft dus bijna als een soort wetenschappelijk iets, en ook om voor zichzelf bijna geestelijk gezond te blijven, in alle wanhoop en angst en geschreven. Hij had natuurlijk zijn hele leven als hoogleraar taalkunde geschreven. Het was voor hem een soort vorm van leven. En zelfs in de periodes dat hij bijvoorbeeld in de gevangenis zat in Dresden. Hij is een paar keer opgepakt en dan was hij 2 weken zat hij vast. Want dan was de verduistering van zijn zolderraam niet goed geweest. Allemaal dat soort pesterijen, ook naar Joden natuurlijk. Dan deed hij dus daarna gedetailleerd verslag per dag van wat hij dus in de gevangenis had beleefd. Kortom, dagboeken die een absolute must als je iets wil proberen te voelen en te vatten van wat het was. Dat dagelijks leven dan ook nog van een Joodse hoogleraar die dus ook heel bewust was van de dreiging. Permanent.
Ja.
Zeer de moeite waard, wil ik zeker ook noemen, zijn de dagboeken van Ursula von Karsdorf. Dat was een journalist die werkte in Berlijn voor een krant, een beetje van het bewind. Maar was zeer kritisch en heeft ook de oorlog overleefd. En heeft dus in haar dagboeken verslag gedaan van wat het dagelijks leven in Berlijn was. Maar ook wat zij hoorde als journalist. Het soort opdrachten dat ze kregen vanuit het ministerie van Goebbels als krant. Dus als het ware, als je van mediageschiedenis houdt. En hoe als het ware in de journalistieke wereld. Een beetje de inside world.
Ja. En bij wijze van Berlijn spreken ook de dagelijkse dilemma's. Ja, het woord klinkt heel erg intellectueel natuurlijk. Maar zelfs als je een nazi-krant was, dan had je dilemma's.
Zeker. En ook dus hoe je dus bepaalde dingen moest brengen, terwijl ze wisten, dat is natuurlijk gewoon niet waar. Of dit nu probeert men iets toe te dekken. En Ursula von Karsdorf was bovendien een vrouw met heel veel humor. Dan is er nog, en dat is het derde dagboek waar ik op wil wijzen, dat is van Friedrich Kellner. Dat is relatief recent uitgekomen. Ze hebben een jaar of 9 geleden. In een wetenschappelijke editie ook. Ook in 2 dikke delen. Friedrich Kellner was ook een hele bijzondere man. Dat was een jurist. En die werkte als soort inspecteur voor de rechtspraak. In een klein stadje. In het midden van Duitsland. In Hessen. Bij de Vogelsgebirge. Nou, dat is echt hartje provincie Duitsland. Geen grote stad als Berlijn. Geen cultuurcentrum van allure als Dresden. Maar gewone provinciestad.
Het gemiddelde van het gemiddelde.
Het Duitsland van Duitsland. En hij was een furieuze antinatie. En heeft in zijn dagboeken ook gezegd van, ik wil bijhouden wat ik hoor, wat er gebeurt. Die dagboeken zijn, dat is bijna een soort plakboeken. Hij heeft dus heel veel artikelen, foto's, posters. Die heeft hij in dat dagboek ook geplakt om te vertellen, kijk wat ze nu proberen. En wat is de werkelijkheid? Wat hoor ik? Ook dus via de illegale radio. En wat hij dus op straat en van mensen allemaal hoorde. En hij was heel openhartig in het feit dat hij dus
geen natie was. Men heeft dus ook nog in begin 1940 heeft men zelfs de plaatselijke afdeling van de partij van Hitler en van de geheime diensten en zo hebben we zelfs overleg gevoerd, moeten we die man niet oppakken? En toen hebben ze gezegd, ja, we moeten al zoveel. En eerst maar eens de Joden en de oorlog winnen en daarna pakken we mensen als kelner wel.
Maar hij moest dus ook uitkijken dat wat hij opschreef en wat hij verzamelde, dat dat niet in verkeerde handen kwam.
Net als Klemperer en dergelijke. Die dagboeken hebben ook een prachtige titel uit een aantekening die hij zelf maakte in september 1938. Vernebeld, verdonkeld zijn alle hirnen. Beneveld, donker zijn alle hersenen. Hij schreef na de oorlog over zijn dagboek. Ik wilde voor komende generaties een wapen leveren tegen het opnieuw opleven van dit soort onrecht. Mijn ooggetuigenberichten moeten de barbaarse handelingen optekenen en laten zien hoe je daar een eind aan kunt maken.
Lessen trekken.
Zo was het echt. Dit was het dagelijkse gebeuren.
Er waren dus toch al wel mensen in die tijd die niet alleen hoopten, maar eigenlijk ook wel een sterke gedachte hadden van dit is maar een tijdelijke toestand, dat naziregime.
Zij hoopten, zij baden, ze smeekten en probeerden overeind te blijven. En het bijzondere is van deze mensen die ik nu allemaal noem, zeker ook Klemperer, is natuurlijk dat mensen waren die geweldig konden schrijven. En voor wie dat formuleren en verslag doen een vorm van zelf een vorm van overleven was. Dat maakt dus ook die dagboeken zo meeslepend vaak om te lezen. Bij alle gruwelen die je leest.
Ja, als je, nu in...
je kunt ze niet wegleggen.
Nee, we spreken natuurlijk in 2020 heel makkelijk over nepnieuws, framing, spinnen. Maar dat was toen de orde van de dag. Alles wat er gebeurde, alles wat je hoorde, wat je las, was nepnieuws, was framing, was spinnen. Dus je moest wel een heel sterk karakter hebben om daar niet aan ten onder te gaan geestelijk.
Alles was propaganda. Alles was gestuurd. Tot en met de slagerfilms. Het journaal. In de bioscoop. Het radionieuws. De kranten. Alles.
Niets was wat het was.
En dus, die dagboeken zijn daarom ook zo interessant. Omdat ze dus de geruchten, wat de mensen zeiden dat ze hoorden van buitenlandse radio's, verhalen, een brief van een neef hier. Want dat is de andere kant wat je in al dit soort regimes in de hele wereld altijd hoort. Die propaganda zit zichzelf uiteindelijk in de weg. Want de mensen gaan toch elkaar vertellen wat ze horen, wat ze denken. Geruchten.
Het probleem is natuurlijk dat de geloofwaardigheid legendes, al heel snel op het spel staat van alles wat je hoort en ziet.
En als dan ook nog niet gebeurt wat de propaganda voorspelt, aankondigt, dan wordt dat erger. En dan worden de geruchten ook wilder. Dan worden de legendes die mensen geloofden. Men heeft heel lang in Nazi-Duitsland ging het verhaal dat Hitler al lang dood was. Maar dat er een soort dubbel was die dan op de radio sprak.
Ja.
Maar dat hij ook nooit meer, het feit dat hij niet meer gezien werd op een bepaald moment, voerde dus geruchten dat die hele Hitler er niet meer was.
PG, het beeld wat ik heb van die Tweede Wereldoorlog tijd is, Nederland was bezet, andere landen waren bezet, er werd gevochten op verschillende fronten. Maar Duitsland was natuurlijk in de eerste jaren, zeker in het beeld, aan het winnen en die bevolking die dacht, ja, straks krijgen we een groot Duitsland. En de economie die stond ook ten dienste van die oorlog. We kennen allemaal de verhalen over de autobanen die werden aangelegd, de fabrieken die werden neergezet. Het beeld is dus een georganiseerde oorlogseconomie in het midden van Europa. En alles stond ten dienste van die oorlog.
Ja, en als ik je nou vertel, dat klopt niet. Dat is toch fascinerend.
Wat klopt er niet?
Het was Adolf Hitler zelf die voortdurend afremde dat dus die hele economie ten dienste stond aan de oorlog, de bewapening, de Weermacht, de Luftwaffe.
Zijn verhaal was toch in zijn speeches nog even en de eindoverwinning is daar, nog even doorbijten mensen.
En dat was dus, we doen het heel erg goed. Dus er hoefde niet nog een tandje bij. nog even volhouden en knokken. Hitler was heel bevreesd, opvallend genoeg, dat het volk hem niet meer zou volgen. Hij zei, ik moet het volk hebben, dat moet mij steunen. Nou, die soldaten, die steunen mij. Want die staan aan het front en die winnen en dat zijn helden. Dus dat zat goed.
Ja, dat was overigens ook al de vraag, hè, want de Weermacht werd natuurlijk ingezet en die hadden gewoon hun eigen ideeën en strategie en die moesten nu plotseling die bevelen volgen.
Ja, zo is dat.
Maar hij dacht dus eigenlijk als een modern politicus ook aan de publieke opinie.
Maar hij was natuurlijk een modern politicus. Hij was natuurlijk uiterst modern. Hij was ook relatief jong. Hij was 6 jaar dictator en toen werd zijn 50ste verjaardag gevierd. Dat was in het Europa van die tijd ondenkbaar.
En hij gebruikte de moderne media.
Dus het volk moest hem steunen. De soldaten, die voerden bevelen uit en die waren aan het winnen, dus dat zat goed. Dus wat was het volk? Dat waren de vrouwen. Hitler zei, vrouwen moeten mij steunen. Ik citeer nu letterlijk wat hij tegen Goebbels zei. Dat weten we uit de dagboeken van Goebbels. Geen oorlog is ooit gewonnen waar vrouwen in het land niet achter staan. Dat geldt ook voor deze oorlog.
Dus vrouwen, zeker in die tijd, hielden het land draaiende. Want elk gezin, daar was de moeder de spil.
En dat leidde er dus toe, omdat Hitler voortdurend zei, je moet de vrouwen ontzien. Dus die moeten niet gedwongen worden te werken in de wapenindustrie. Er moet genoeg te eten zijn. Er moet genoeg afleiding zijn. Er moeten leuke dingen zijn. Dus alle theaters blijven open. Alle zwembaden. Het is Fassi Hitler die zei, een soort feel-good Nazi-Duitsland. Wou hij. Het interessante is dat mensen als Goebbels en Albert Speer, de latere minister van bewapening, die dus alles moest organiseren, die zeiden, ja, we moeten gewoon heel Duitsland moet maar met één ding bezig zijn, dat is produceren voor de oorlog. Die wilden een soort lockdown. Heel Duitsland mocht maar één ding doen nog, en dat was produceren in de wapenindustrie.
Een beetje het beeld wat ik eigenlijk had.
Ja, dat is iets wat ze pas in 1942-43 gingen eisen. En Hitler die hield dat voortdurend tegen.
Dat werd ook vanaf dat moment geëist, omdat het natuurlijk op allerlei fronten niet goed ging.
Nee. Jij kent, en veel Nederlanders kennen denk ik wel, die beruchte, beroemde speech die Goebbels hield na de grote nederlaag aan het Oostfront in Stalingrad. Waarin die zei, iedere Duitser wil dat we winnen. We gaan alsnog winnen, maar dan hebben we een totale oorlog nodig. Die beroemde leus, totale oorlog, kortste oorlog.
Laten we even luisteren naar die speech in het Sportpalast door Goebbels.
Kinder behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Seid ihr bereit, mit dem Führer als Fahrland der Heimat hinter der kämpfenden Wehrmacht stehen, diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt durch alle Schicksalsprüfungen und fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? Dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu folgen.
Dat was Goebbels in januari 1943.
En je denkt, nou, dat was het officiële dus ding van het bewind. Dus een eind aan alle soepelheid in de samenleving. Nee hoor. Het eerste wat Hitler deed, als de baas, de Führer, was de eisen dat vrouwen nu ook moesten gaan werken, verlagen. Nee, pas tot 45. Daarboven niet. En allerlei beroepen die vrouwen uitoefenden, verpleegsters, onderwijzeressen. Dus hij maakte een heleboel uitzonderingen, waardoor de vrouwen uit de middenklasse en de hogere klasse eigenlijk dus nog steeds niet hoefden.
Dus Hitler verzachtte in feite de maatregelen. Waarom hield Hitler zelf die toespraak niet in het Sportpalast?
Omdat Hitler toen zich al helemaal letterlijk had ingegraven in zijn hoofdkwartier, bunkers. En ja, eigenlijk hij natuurlijk niet meer geloofd werd in zekere zin. Hij had natuurlijk zo voorspeld, we gaan winnen en dit en dat en dat. Hij kon dat verhaal niet meer houden.
Hij was dus ook bang dat de bevolking dat zou doorkrijgen, dat hij eigenlijk zelf niet meer geloofde.
Bijna ja. Ja, ja, ja. Inderdaad. Ik zal je één detail geven. Toen het nog slechter ging, we hebben het nu over augustus 1944, toen was dus de invasie in Normandië al, ja, Parijs werd bevrijd. Toen kwam er een echte soort definitieve lockdown van heel Duitsland. Toen gingen de theaters dicht. De opera. En dergelijke.
Ja, dus alles wat het leven nog een beetje kon verangenamen, dat verdween.
Wat Hitler dus al die tijd had geëist, dat moet open blijven. Hè, tegen dus zijn eigen mensen in. Toen heeft Hitler een uitzondering gemaakt in die nieuwe wetten. Weet je wat door moest gaan? De productie van snoep en chocola. En dat soort dingen. En het brouwen van bier. Dus de beeldvorming van een enorme georganiseerde oorlogseconomie. Hè, met die Albert Speer. Hè, ook die beeldvorming van Speer na de oorlog. Van een briljant georganiseerde, ja, Duitse gründlichkeit. Om het even heel bruut te zeggen. Daar zet ik dus een paar hele opmerkelijke nuances bij. En die kwamen nota bene van Adolf Hitler zelf.
Was het trouwens niet zo dat het leven in Duitsland, ja, relatief prettig kon zijn, zeg maar enigszins luxe, omdat de rest van Europa natuurlijk werd leeggeroofd door de nazi's?
Ja, voor een deel wel. Het meest opmerkelijke hierbij is dat je van ja, maar als al die vrouwen dus ontzien moesten worden, wat dus echt anders was dan bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie, maar ook in Amerika, hè, waar we weten dat de vrouwen echt aangemoedigd werden te gaan werken. En dat ook een enorme emancipatiegolf in Amerika met zich meebracht. Zo niet dus in Nazi-Duitsland. Maar ja, die soldaten stonden aan het oostfront. Wie werkte dan? Slaven. Krijgsgevangenen. In 1943, 1944 waren er 7 miljoen dwangarbeiders in de industrie en op het platteland in Duitsland. Vooral Fransen, mensen uit Polen, mensen uit de Oekraïne, Russen. En op het laatste moment, 43, 44, ook bijna 1 miljoen Italianen. Die dus als krijgsgevangenen aan het werk werden gezet. Kijk, de Polen, de Oekraïners, de Russen, dat waren gewoon mensen die werden opgepakt. Die werden natuurlijk verschrikkelijk behandeld. Echt vreselijk. De Italianen waren ook Italiaanse soldaten die dus ja, hadden gecapituleerd, hè, tegen de geallieerden. Mussolini was ten val gekomen en die zijn dus gestraft door de nazi's, ja, door ze te verhuizen.
Ze stonden eerst ten dienste van het fascistische regime in Italië. Maar ze werden gedeporteerd, overrompeld door de geallieerden.
Nee, ja, en gedeporteerd dus door de nazi's naar Duitsland. En ook vreselijk behandeld. 2 miljoen van die 7 miljoen mensen waren dus echt krijgsgevangenen, met name van het Oostfront. En die mensen waren volkomen rechteloos. Als ook maar iets deden wat niet kon, dan werden ze geëxecuteerd. De gruwelen ook, waarmee dus die krijgsgevangenen en dus die dwangarbeiders aan het werk waren gezet, die zijn echt onvoorstelbaar.
En doordat dit gebeurde, hoefden dus vrouwen niet de fabrieken in.
Ja, zo bruut is het. En wat je dus ook kreeg, was iets heel merkwaardigs. En dat raakt meteen even Viktor Klemperer, de dagboekschrijver. Er waren dus heel veel Joodse medewerkers in de industrie en in allerlei bedrijven. Waarvan die bedrijven zeiden, ja, wil ons bedrijf nog kunnen draaien? Ja, die moeten voorlopig maar even niet gedeporteerd worden. Je kent de beroemde film over Oskar Schindler.
Ja, Schindlers List.
Precies. Die dus op die manier allerlei Joodse medewerkers, als het ware, kon beschermen voorlopig tegen deportatie. Maar bijvoorbeeld ook Albert Speer, de minister, ja, die dus dat hele apparaat van de oorlogsindustrie moest organiseren, die zei dus tegen Hitler, ja, nee, je kunt niet alle Joden uit Berlijn en andere dus industriesteden en dergelijke deporteren. Want die hebben we nodig. Dus er ontstond een hele merkwaardig soort dubbel situatie. Waarbij dus allerlei Joodse mensen, omdat ze nodig waren, dan maar aan het werk gehouden werden. Dus Victor Klemperer werkte een tijd lang in Dresden in de fabriek van Zeiss Nikon voor hele gespecialiseerde apparatuur. Ja, daar hadden ze dus een intellectueel. Ja, iemand als Klemperer, die kon daar aan het werk gezet worden.
Ja.
Uiterst merkwaardig aspect dus van, dus nee aan de oorlogseconomie op een bepaalde manier. En op een gruwelijke manier dus ook ja.
Ja, dat was soms ook wel eens het idee als mensen vanuit Nederland gedeporteerd werden, ook Joden, van die gaan naar werkkampen.
Dat verhaal was daarom ook min of meer geloofwaardig. Omdat er dus heel veel miljoenen Europeanen dus op die manier in Duitsland aan het werk werden gezet. En ja, dus dat was een soort smoes. Ja, die klonk dan min of meer geloofwaardig.
Ja.
Je had het even al over dat leegroven van Europa, waardoor de Duitsers een luxe leventje hadden. Ook dat is een heel interessant beeld, wat begrijpelijk is vanuit de bezette landen, maar het klopt niet.
Nee.
Nazi-Duitsland was helemaal geen, ik zal maar zeggen, luxe samenleving. Sterker nog, al voor 1939 was de bevolking eigenlijk ontberingen en een slechte economie gewend. En jij denkt, maar we hadden toch al die geweldige publieke werken en de autobanen en er was geen werkloosheid meer. En
ja, dat is eigenlijk het beeld wat je in de brugklas al bij geschiedenis leert. Ze kwamen natuurlijk uit die Eerste Wereldoorlog. Daar moesten ze alles voor opgeven. Nou, uiteindelijk kwam Hitler en de economie groeide.
Ja, boeiend hè. Dat is dus, ik zeg het even heel bruut, dat is het beeld dat de nazi's natuurlijk vooral zelf ook graag verspreiden. De werkelijkheid was een beetje anders. Een nazi-Duitsland was in 36, 37 al volkomen bankroet. De president van de Reichsbank, Hjalmar Schacht, is zelfs opgestapt. Omdat hij zei, het financieel beleid van het bewind is zo volkomen onverantwoord. Er wordt geld uitgegeven aan volkomen onproductieve dingen, zoals autobanen. En dat lijkt allemaal heel geweldig. En die werkloosheid die dan dus nu weg is, ja, die mensen worden allemaal in het leger gestopt. En die moeten allemaal in de oorlogsindustrie aan het werk.
En dat is geen echte productieve economie?
Nee.
Want dat zijn allemaal dingen die je maar één keer kunt doen.
Ja. En nog erger, er was dus ook geen export van producten, zeg maar, hoogwaardige Duitse industrie, zoals wij nu zouden zeggen. Dus Duitsland had ook bijna helemaal geen valuta en kon dus ook niks importeren. Dus om te kunnen importeren dingen als olie en andere dingen, moesten dus de gewone Duitser moest inleveren. Dus je kon geen dingen uit het buitenland in de winkel krijgen. Heel veel producten waren dus niet te krijgen. Dat was in feite feitelijke rantsoenering. En toen dus in 1939 de oorlog kwam en dus dingen op de bon gingen, was dat helemaal niet ongebruikelijk. Men was wel gewend dat er te weinig was om, zeg maar, in de winkels producten, eten en andere, zeg maar, goederen.
Was dit ook de reden dat heel veel fietsen van Nederlanders in beslag werden genomen door Duitse soldaten?
Ja, het was nog sterker. De Duitse soldaten die dus in 1940 in Nederland, in België, in Frankrijk, even later ook in de Baltische landen, Letland, Litouwen, Estland kwamen, die kwamen dus in Lui-Lekkerland. Dat steinrijke Holland, ja, met zijn boeter en zijn vlees en zijn het eten in Nederland. Wat een luxe. En alles was in de winkels.
Ze dachten, dat is goed georganiseerd daar in Holland.
Ja. En wij denken dan de jaren 30, armoe, ellende. Voor de mensen uit Nazi-Duitsland was dat een paradijs. Frankrijk, Parijs. Oh, ja. Dus ze kochten de winkels leeg. Want dat was een van de dingen die Hitler ook had geregeld. De Duitse soldaat mocht meenemen wat hij kon sjouwen naar huis.
Maar wel kopen.
Ja.
Niet of in beslag nemen.
Of een beetje afpersen of een beetje.
Ja, dat gebeurde met die fietsen natuurlijk.
Bijvoorbeeld. Maar voor de Nederlandse detailhandel was de bezetting dus zeer aantrekkelijk.
In feite ging het economisch leven de eerste tijd gewoon door.
Het is iets wat je in Nederland niet hardop mag zeggen, dus ik doe het nu maar. de jaren 1940, 41 tot in 42 waren voor de Nederlandse economie goede jaren.
Ook weer een beeld wat niet op ieders netvlies staat.
Nee. Dus het beeld van Duitsland, dat eigenlijk een armoedig en bankroet land was, maar deed alsof het een wereldmacht was. En de buurlanden die dus in crisis verkeerden, waarvan de Duitsers zeiden, oh, wat is het hier allemaal luxe. Zelfs de Baltische landen, die waren dus net toen door Stalin ingenomen in 1940 en de mensen werden gedeporteerd. Maar toen de Duitsers daar in 1941 binnenvielen, zeiden ze, wat een luxe is het hier. Eigenlijk leek Nazi-Duitsland nog het meest op de DDR. Er was armoede, het was een karig bestaan. Dat werd gebracht als een soort socialistische gemeenschappelijkheid. Dat heette die Volksgemeinschaft. We zijn allemaal gelijk. Het is ook allemaal arm.
Ja, zelfs in de DDR-tijd slaagde dat regime er nog wel in om in het Westen een enigszins positief beeld van hun land te creëren.
Waar alles gratis was. Enzovoort. Ja, maar dit is dus fascinerend. Dat is dus hetzelfde beeld dat Nazi-Duitsland in zekere zin in de decennia daarvoor dus naar buiten bracht. Een soort socialistische heilstaat waar iedereen gelijk was. En tegelijkertijd de partijelite ervan losleefde. En de corruptie enorm was. De DDR leek in dat opzicht op Nazi-Duitsland.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Als je nou het gewone leven in Nazi-Duitsland bekijkt aan de hand van die dagboeken. Alle ellende die gaande was, hè? De fronten waar de oorlog dreigde verloren te worden en ook de vernietigingskampen, wist men ervan?
Had man es gewusst?
Ja, want ze hadden natuurlijk geen vrije radio.
Nee, er was geen pers.
Als ze naar de bioscoop gingen, dan kregen ze het door de nazi's geregisseerde journaal.
De Wochenschau. Met die beroemde muziek waar die mee begint. Waarvan iedereen zegt, ach, Wagner. Nee, het is niet Wagner, zegt deze muziekliefhebber dan. Het is de schoonvader van Richard Wagner. Frans Liszt, een Hongaar, geen Germaan.
Dat klonk overigens zo. De Wochenschau.
Le Prelude heet dat stuk van Liszt. Speciaal uitgekozen door Goebbels in overleg met Hitler.
Maar de mensen kregen dus gedoseerd informatie. En informatie
propaganda.
Die in dienst van het regime stond.
Zeker.
En wat toch wist men van de dingen die werkelijk gaande waren?
Men wist het uiteraard. Je moest het willen weten. Maar dat is natuurlijk nu niet anders met het nieuws en met wat er in de wereld gebeurt.
Maar het was niet de bedoeling dat je een radio had waar je andere frequenties kon zoeken.
Nee, het luisteren naar buitenlandse radio was niet een klein beetje verboden. Daar stonden zeer zware straffen op, tot en met de doodstraf. Niettemin deed men dat massaal.
En het was ook lastig als je iets aan, bij wijze van spreken, iemand in je straat vertelde, want je wist nooit of je die persoon kon vertrouwen.
Zoals dat in alle dictaturen het geval is.
Maar informatie druppelde dus wel door.
Tot in zeer precieze, opvallende details. En hoe kwam dat? Nou, gewoon iets heel simpels. Als er 3 miljoen soldaten aan het oostfront zijn, waarvan 1 miljoen sneuvelt, dan zijn dat dus 1 miljoen berichten van uw zoon, uw neef, uw broer is dood. Uw vader. Uw oom, uw buurman. Dat alleen al. 1 miljoen. Dan, die jongens die overleefden, ook de mensen die sneuvelden, schreven brieven. Die werden gecensureerd, maar toch. De mensen waren geschokt wat ze daar meemaakten. Er waren natuurlijk ook verslaggevers. Er waren officieren. Er waren allerlei medewerkers die niet zeg maar aan het front vochten, maar wel daar waren.
Ja, en ik herinner me ook de film Die Brücke. Dat gaat over een school waar de jongens uiteindelijk ook het leger in moeten, omdat er verder geen soldaten meer over zijn. Maar daar zie je dat dagelijks de wandkaart wordt bijgehouden met vlaggetjes waar het front, waar de fronten zich bevinden. Op een gegeven moment slaat dat natuurlijk om. Ja, en dan zo'n leraar die misschien wel helemaal niet pro-nazi-regime is, ja, die moet daar dan mee omgaan.
Maar al in september, oktober 1939, dus dan hebben we het over de allereerste weken van de oorlog, golfden de berichten dus via de brieven en via de, zeg maar, de gewone menselijke contacten over wat er in Polen gebeurde. Hoe daar dus tienduizenden mensen, Joden, Polen, gewoon werden vermoord. En vooral in 41, 42 aan het Oostfront, toen zijn er dus heel veel, ook gewone soldaten, politiemedewerkers, ja, gewone, ja, mensen van de logistiek, zeg maar, rondom de oorlog. En niet iedere soldaat vecht. Het is een enorm apparaat. Dat hele apparaat werd geconfronteerd natuurlijk met de verschrikkingen daar.
Het had ook psychologisch een enorme impact.
De instorting, zouden wij zeggen, psychisch, van, zeg maar, gewone jongens, was enorm. Want er was natuurlijk sprake van massa-executies van Joden, van Russen, van mensen die werden gezegd dat waren commissarissen, dus leden van de Communistische Partij. Die werden bij tienduizenden dus gewoon doodgeschoten. We hebben het dan nog helemaal niet over vergassing en dat soort dingen. Echt gewoon brute volkerenmoorden. En dat dus ook vrouwen, kinderen, bejaarden en wat dan niet. En die soldaten die moesten daar aan meedoen of waren daarbij. En niet iedereen, ja, komt daar tegen, om maar even zo te zeggen. Er waren dus mensen die volledig helemaal gek werden. Dat galmde natuurlijk in Nazi-Duitsland door. Dat met de familie, in de dorp, in de verhalen.
Je had het eerder over Hitler, die vond dat het gewoon leven toch al een beetje prettig moest blijven. Omdat hij bang was voor een omslag in de publieke opinie. Maar die publieke opinie werd dus dagelijks gevoed met negatieve berichten. Gewoon rechtstreeks van familie.
En dat werd dus rondgefluisterd. Ja, Friedrich Kellner, de dagboekschrijver, de jurist uit Hessen. 28 oktober 1941, dus dan is de overval op de Sovjet-Unie gaande. Toen was het idee nog op dat moment, over 3 weken valt Moskou, Leningrad wordt ingenomen, triomf voor Hitler. En hij vertelt een met verlof aanwezige soldaat hier in het dorp, dus waar hij als jurist werkte, vertelde als ooggetuige over fürchterliche Grausamkeiten in het bezette gebieden, ook in Polen. Hij heeft gezien hoe naakte Joden en Jodinnen voor een diepe gracht worden neergezet en op bevel van de SS door Oekraïners in hun achterhoofd worden geschoten en dan in die gracht vallen. Die gracht wordt dan dichtgegooid, terwijl je nog kreten van mensen eruit hoort. En dan, ik lees nu voor wat hij in het Duits dan opschrijft. Diese unmenschlichen Schandtaten sind so furchtbar, dass selbst die als Handwerksleute benutzte Ukrainer Nervenzusammenbrüche erlitten. Sämtliche Soldaten, die Kenntnis von der bestialischen Handlungsweise dieser Nazi-Untermenschen bekamen, waren der einheitlichen Meinung, dass das deutsche Volk heute schon vor einer Vergeltung zittern kann. Hij zegt, de gewone soldaat zegt nu al, het Duitse volk moet sidderen voor de wraak, de vergelding die ooit genomen zal worden voor deze gruwelen. Dat zelfs de Oekraïners die dus aan het werk werden gezet hiervoor door de SS, dat die volkomen geestelijk instorten. Dit schrijft dus een Duitse jurist in het midden van Duitsland in een dorpje in oktober 1941.
Ja.
Klemperer. Die zat natuurlijk in feite als Jood opgesloten min of meer in een, ja, tehuis waar andere Joden ook waren bij me gebracht. Had geen media, mocht geen radio, geen niks. Als ik je nou vertel dat hij in 1942 in maart schrijft dat hij hoort over een dorpje in Polen, Auschwitz. Dat als je daarheen gebracht werd, dan was er sprake van dood nach wenigen Tagen. Na een paar dagen ben je al dood als je daarheen moet.
Maart 1942.
Weet je nog dat Thomas Mann in januari 1942 via de radio uit Amerika de Duitsers zei: in Amsterdam worden Joodse mannen opgepakt om tests te doen met gifgas. Dat,
ja,
was 2 maanden daarvoor. Dus ik wil dit aanstippen hoe snel dus in Nazi-Duitsland ook dus bij een Joodse professor dit rondging. In februari 1943 schrijft hij in zijn dagboek: ik hoor dat als de mensen naar Auschwitz en dat soort kampen worden vervoerd, dat ze dan in veewagens worden vergast. Nee. Hij haalt ook twee dingen door elkaar. Ze werden in veewagens erheen gereden en daar vergast. Maar het feit is dat die termen veewagen, ja, en vergassing dus al in februari 1943 dus gewoon bekend waren.
Ja.
Dus hij wist ook, dit stond hem ook te wachten.
Wir haben es gewusst, zou je nu moeten zeggen.
Ja. Zo was ook algemeen bekend in Duitsland, al in voorjaar 1941, dat gehandicapten massaal werden vermoord. Dat er nieuwe opvangcentra waren gebouwd, zodat die mensen beter dan, en dat ze daar allemaal dood gingen. En dat heette euthanasie, de goede dood. Klemperer beschrijft dat al, let op, een Joodse man die dus min of meer afgesneden is, hè? In augustus 41.
Waar haalden ze die informatie vandaan? Want zoals jij schetst, soldaten aan het front, die natuurlijk naar huis schreven, familie hadden overal.
Of op bezoek gingen, dan hadden ze verlof. En dan
maar dit waren ja, hele bijzondere plekken, zo'n vernietigingskamp. Daar werkte natuurlijk maar een beperkt aantal mensen. Dus zo snel kon dat niet als een lopend vuurtje door het land gaan.
Nee, die opvangcentra voor gehandicapten, dat waren medische centra. Die mensen waren gebonden aan het ambtsgeheim. En heel Duitsland wist het. En dan moeten we één naam noemen. Clemens August Graaf von Galen. Nou, je hoort het al. Clemens August Graaf von Galen. Dat is aristocratie van het hoogste soort uit Westfalen. En die zorgde voor een enorm schandaal. Die man was namelijk bisschop van de stad Münster. En dat is een van de grote Duitse bisdommen. Zeer katholiek, hè, dicht bij Nederland. En die preekte op 3 augustus 1941. In een serie preken die eindigde op 3 augustus. En daarin heeft hij openlijk gezegd dat dus de gehandicapten dus werden vermoord. En als je dat doet met gehandicapten omdat ze dus niet meer productief zijn en onwaardig leven, unwertes leben werd dat genoemd. Hij zegt, beseft u wat dat betekent? Dat betekent dat als u, hij zei dus tegen de mensen in de kerken, als u niet meer kunt, omdat u ziek bent, omdat u aan de front gewond bent geraakt, uw zoon misschien wel. Of als u hoogbejaard bent, of heeft een ernstige ziekte, dan bent u straks ook aan de beurt. We zijn straks allemaal aan de beurt.
Had hij, Clemens von Galen, de bisschop van Münster, had hij die vrijheid om dat zo te zeggen in de kerk?
Die nam hij. Dit was een aristocraat van het zuiverste water. Dat was een enorme persoonlijkheid. En hij deed dat gewoon. Let op, het was helemaal geen linkse dominee-type. Het was een uitermate rechtse, ouderwetse orthodoxe katholiek. Maar haatte dus deze manier van denken over het leven. En heeft dat openlijk gezegd. Die spreek is dus uitgetikt door mensen. Die is dus in honderdduizenden exemplaren door Duitsland gegaan. Illegaal natuurlijk. Mensen gaven het aan elkaar te lezen. En de Britten hebben die tekst ook opgepikt. En hebben er een brochure van gemaakt. En uit hun vliegtuigen over heel Duitsland uitgestrooid.
En wat gebeurde er vervolgens met die bisschop van Münster?
Niets.
Hij was te belangrijk.
Goebbels en Hitler, dat weten we, de dagboeken van Goebbels, hebben uitvoerig gepraat. Dit is toch, we moeten die vent aanpakken en dit en dat. En Hitler zei ja. Ook hier weer, Hitler was dus bang voor het volk. Die zei straks, hij zet geen Beierse Gebirgsjäger, zei hij, zal nog willen vechten aan het front. De katholieke soldaten, het is, ja. En toen heeft hij dus met Goebbels afgesproken, we negeren hem. Maar over een paar maanden, hè, in het najaar 41, is Moskou ingenomen. En dan gaan we afrekenen. Het eerste sowieso met de Joden en dan met de kerk. Klemperer schreef in november 41 in zijn dagboek, let op, die hoorde dit dus. Hè. Die zei, die bisschop die blijft gewoon preken. Die zei, ik concludeer, Hitler en Goebbels durven niet. Die man zat dus iets op zijn kamertje. Geen media, hoorde alleen dingen. En analyseerde vlek. Ze durven niet. Hitler heeft toen de campagne om al die gehandicapten te vermoorden gestaakt. Dat gebeurde overigens door vergassing. Toen waren er wel al 70.000 mensen vergast. 70.000 gehandicapten. En dat team, dat heette T4, namelijk naar de Tiergarten nummer 4, dat was hun kantoor in Berlijn. Die zijn toen verhuisd naar Polen om in ghetto's experimenten te doen.
Ja, moesten dus weg uit Duitsland zelf.
Ja.
Dat was voor de publieke opinie te riskant.
Ja. En die experimenten in die ghetto's bleken een succes. En rond 12 november 1941 zijn er gesprekken geweest met Hitler en de leiding van de SS en dergelijke. Waar is gezegd, nou, dat gaan we dus opschalen. En daarom was er die beroemde Wannsee-conferentie, weet je wel. Ja. Waar dus Heydrich en de andere leiders van het apparaat, als dat het ging opschalen en organiseren, die was ook gepland voor 8 december 1941.
En dat was ook toen, omdat ze toen wisten dat het technisch werkte.
Ja.
Om het zomaar eens cru te zeggen.
Het was uitgeprobeerd op de gehandicapten. Het was nu verbeterd in de ghetto's in Polen. En op 8 december zou die conferentie zijn gepland. Dus Hitler had tussen 10 november en 1 december zijn besluiten in gang gezet.
En dat kwam, neem ik aan, niet in het bioscoopjournaal?
Nee. En die bijeenkomst is afgezegd op 8 december. Want op 5 december begon het offensief van de Sovjetlegers bij Moskou. En mepte de nazi-legers terug. En op 7 december overviel Japan Pearl Harbor. En er was dus sprake van een grote politieke en militaire crisis. En dus werd die conferentie afgezegd en die werd verplaatst naar 20 januari 1942. En zo kennen we hem. En hierdoor weten wij dus eigenlijk vrij precies wanneer Hitler wist en kon besluiten, dit gaan we doen.
Ja. Yeah.
Nou, dan denk je, het was natuurlijk om uitermate geheim. Nou ja, ik zie jou al kijken van, maar Klemperer die wist, en die Friedrich Kellner was al zeer snel op de hoogte. Ik lees voor wat hij schreef op 16 december 1942 in het stadje in Hessen. Zegt hij van, de Joodse mensen in ons dorpje zijn opgepakt en gedeporteerd. En dan schrijft hij in zijn dagboek, van goed geïnformeerde kant heb ik gehoord dat alle Joden naar Polen gebracht worden om daardoor SS-formaties vermoord te worden. Deze wreedheid is gruwelijk. Zulke schanddaden zullen nooit weggeveegd kunnen worden uit het boek van de mensheid. Onze regering van moordenaars heeft de naam Duitsland voor alle tijden bezoedeld.
Ja.
September 1942.
We hebben het gewoest.
Je kon het weten, men wist het.
Die publieke opinie was dus belangrijk.
Ja, voor Hitler, ja, opvallend, hè?
Mensen mochten niet te veel twijfels krijgen. Ze moesten een positief beeld van het geheel houden.
Solidariteit, Volksgemeinschaft. Men moest ook afleiding hebben. Men moest
tegenwoordig snoep en bier. Tegenwoordig heb je allerlei opiniepeilers die nagaan wat mensen denken. Er zijn focusgroepen waar mensen bij elkaar worden gezet. Daar worden nieuwe producten op uitgetest. Er wordt ook gekeken hoe bepaalde politieke ontwikkelingen ontvangen worden. Hitler was in zekere zin een moderne en jonge politicus, maar dit hadden ze allemaal nog niet toen.
Ja hoor.
Maar als ik in 1942 een opiniepeiler aan mijn Berlijnse deur krijg, ja, dan weet ik niet wat ik kan zeggen, want ja, waar komt het terecht?
Weet je hoe ze dat deden? Dat ging via de SD, de Sicherheitsdienst. Dus de Veiligheidsdienst van het regime en het propagandaministerie van Goebbels hadden een heel fijn netwerk in heel Duitsland van mensen die bijvoorbeeld de ingezonden brieven die bij kranten binnenkwamen lazen. Niet alleen de redactie, maar ook dus de SD. Die bijvoorbeeld gesprekken in het café, waar mensen het over hadden in de pauze van de opera, wat er op school, dat werd dus allemaal genoteerd.
Dus bij wijze van spreken, de man met de regenjas en de hoed aan de rand van de bar, die af en toe een notitie maakte, die zat gewoon mee te luisteren.
Ja. Wat de Stasi later deed, kennen we in zekere zin in Duitsland dus ook al uit de nazi-tijd.
Ja, een beeld van de afluisteraars met de koptelefonen op zolder.
Ja, maar ook het rapportage doen van wat er verteld werd op het werk. En dat werd zeer gedetailleerd in rapportages en verslagen dus naar Berlijn doorgegeven. Dat had de prachtige titel Mitteilungen aus dem Reich. De Duitse bureaucratie is altijd goed voor bijzonder proza. En natuurlijk ging dat natuurlijk rond in die ministeries. En ja, daar praatte men over. Dus die dingen kwamen als het ware ook weer terug. Als Mitteilungen nach dem Reich. Dus dat was een soort rondgaan van meningen, van indrukken, van ook weer mythes, wat mensen vertelden. Wat mensen wel geloofden, wat mensen niet geloofden van de propaganda.
En ik kan me ook voorstellen dat ambtenaren die dat allemaal lazen, daardoor ook een soort vrijheid voor zichzelf konden nemen om ook wat makkelijker over dingen te praten die zij zelf al dachten en die ze nu op papier ook lazen.
En dat gold ook voor journalisten, dat gold voor verslaggevers, die Ursula von Karsdorf en dergelijke, maar ook voor Goebbels. Goebbels was zeer gedetailleerd daar altijd mee bezig en besprak dat ook met zijn medewerkers en zijn staf en met vrienden en met Hitler zelf natuurlijk. Heel modern, zouden wij nu zeggen. Maar er was nog een minstens zo interessante club die ook zeer gedetailleerd bijhield. Wat leeft daar onder de mensen? Wat zeggen ze? Dat was de SPD. De illegale sociaal-democratische partij. Die had een netwerk van, zeg maar, partijleden. Mensen uit de vakbonden, uit de kerken, studenten, leraren. Ja, ambtenaren die altijd SPD waren geweest. En die dus een soort netwerk hadden van berichten die uiteindelijk ook de grens overkwamen naar, zeg maar, het gevluchte partijbestuur dat onder andere dus in Scandinavië zat, ook in Londen, in Nederland tot 1940. En op die manier bleef dus de SPD op de hoogte wat leeft er onder het Duitse volk en onder onze vroegere leden. Een hele interessante figuur, iemand die met gevaar voor eigen leven dat soort dingen in Duitsland verzamelde. En dan ook met valse paspoort en dat soort dingen naar Scandinavië. He, waar natuurlijk Zweden was nog neutraal en zo. Berichten was ene Herbert Fraam. Een jonge intellectueel
die wij later
uit Berlijn.
Die wij later leerden kennen als Willy Brandt. Bondskanselier.
Juist. Heel bijzonder.
Nog één vraag hier over PG. Want in Nederland hadden we natuurlijk de illegale pers. Trouw, Vrij Nederland. Noem het allemaal maar op. Dat was in Duitsland natuurlijk op die manier niet mogelijk.
Nee en ja.
Want je had het over informatie die verzameld werd.
Er was dus niet een illegale krant.
Nee, je zou dus denken, op een gegeven moment zou je dat in een krantje willen publiceren.
Wat er wel was, weten wij. Nou, bijvoorbeeld de preek van Clemens August van Galen. Die in honderdduizenden, ja, gestenseld stiekem.
Maar via de Britten.
Ja, maar ook voor de Duitsers zelf. Dus uit zijn bisdom en van via alle mogelijke katholieke ordes, ja, van kloosterordes en wat dan niet. Dat ging dus door heel Duitsland. Maar bijvoorbeeld ook die toespraken van Thomas Mann. En ook heel interessant, we weten dat de brief die Thomas Mann heeft gestuurd in 1936 aan de Universiteit van Bonn, die hem zijn eredoctoraat afpakt. Ja, je moet toch wat, hè? Toen heeft Thomas Mann een brief gestuurd waarin hij dus zegt dat hij het een eer vond. Dat hij geen eredokter meer was. Die brief is, ja, zoals Thomas Mann dat alleen kon schrijven, briljant geformuleerd. Die brief is dus in heel Duitsland in huiskamers voorgelezen. Die ging dus van hand tot hand.
Ja, dus in zekere zin, het waren dan wel niet systematische kranten. Maar was het wel enigszins vergelijkbaar met de ondergrondse pers in Nederland?
Ja, dus niet helemaal. Het ging om losse documenten. Bij dus dit type, zeg maar, nuances van dat mensen met elkaar toch dingen bespraken. Dat had natuurlijk alles te maken, ook met dus die neiging van het regime om te zeggen, ja, maar de mensen moeten nog wel een beetje afleiding hebben. Dat gaf dus een soort plekjes waardoor je met elkaar kon praten. Iets wat je ook in de DDR zag, hè, met die nischen, zoals men dat noemde. En in Duitsland was natuurlijk de door het regime enorm aangemoedigde, ja, ik zal maar zeggen, variété de slagerfilms. Wij zouden zeggen de kitsch, de operettes, de UFA-films. Ja, dat was de afleiding, de ontsnapping uit de ellende.
Het waren natuurlijk ook altijd dingen waar weinig politiek aan te pas kwam.
Het was heel onpolitiek. Dat was heel bewust ook. Dus zeg maar de lijn van Goebbels. Niet te veel propaganda. Ja, dus die Wochenschau met wij winnen aan alle fronten. En dan kwam die grote Liebe. De grote mega hit film.
Iets om bij weg te dromen.
Ja, met de diva Zara Leander. In die film zong zij wel twee chansons die tot ver na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland ja, tot de absolute mega hits behoorden. De ene een voorbeeld van illusies waar je in verliest en het andere Wauwavol lied. Dat eerste lied dat was Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen.
Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen. Und dann werden tausend Märchen wahr. Ich weiß, so schnell kann keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar.
De hoop, ja, sprak daaruit.
Illusie. En dat tweede. Davon geht die Welt nicht unter.
Dat was een beetje een ta-ta-ta liedje. Ja.
Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel auch raucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Zara Leander, davon geht die Welt nicht unter. En Zara Leander, ja, die ken ik zelfs, want die muziek werd gewoon na de oorlog gedraaid.
Zij bleef een ster. Fascinerend en zoiets.
In feite werd zij buiten de haakjes van die oorlog geplaatst, ook nadien.
Door dat onpolitieke. Ik ga iets heel bruut zeggen. Zij was de Vera Lynn van Duitsland. Net als Lala Andersen, die Lili Marleen zong. Ook zo'n hit.
Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen,
wie
einst Lili Marleen.
Over een soldaat.
En zijn meisje.
En een gruwelijk einde ook.
Ja. Die ondergangsstemming. Die dus blijkbaar permanent in zat. Dat fascineert mij ook zo.
Dat was wel een beetje dubbele dan. Want het was amusement. Maar er zat ook wel een soort van dubbele laag van ellende in.
Ja. Dat is iets. Dat zit heel diep in de Duitse cultuur. Uit die dagboeken. Die documenten zijn er. Drie momenten die ik eigenlijk wil aanstippen. Dat je kon zien. Het kantelt nu. Het volk krijgt dus nog bierbrouwen en slagerfilms. En, hè, maar het gaat mis. En wat we dus ook weten. Dus Goebbels ook wist uit die Mitteilungen aus dem Reich. Hè, die opiniepeilingen.
Drie momenten in de tijd.
Ja, het eerste moment is toch echt december 1941.
Heel vroeg dus al.
Op 9 oktober is de persconferentie Berlijn en dit maakt dus de regering bekend. Stalin en de Sovjet-Unie zijn verslagen. We moeten nog even doorvechten, maar we rukken op naar Moskou en dat bewind stort helemaal in. Dat Rode Leger stort helemaal in. Leningrad gaat vallen, Kiev is al gevallen, Moskou gaat vallen. Het is over. Eind oktober houdt Hitler een speech die in heel Duitsland kon worden meebeluisterd. En hij is euforisch. De oorlog is gewonnen. Nou, je weet, het ging helemaal niet zo. De Duitsers moesten binnen een maand, 6 weken, vaststellen dat ze voor een derde winter opnieuw in oorlog zouden zijn. De verliezen aan het Oostfront waren verschrikkelijk.
En dat konden de mensen dus ook gewoon zelf concluderen, want ze hadden Hitler gehoord, positief.
Ja, jubelend.
En ze kenden de werkelijkheid inmiddels.
Jij had het over die vlaggetjes op die kaart. Die vlaggetjes die stonden niet aan de Oeral, die stonden voor Moskou. En de Weermacht werd 250 kilometer teruggeslagen. Niks grote overwinning. Leningrad viel niet. Churchill bleef overeind. De Britse troepen versloegen de troepen van Italië en met Duitse hulp in Noord-Afrika. Hitler ontsloeg al zijn topgeneraals, werd bekend. Er was paniek in het leger. En toen kwam de grote schok, 7 december, dus 2 dagen na het begin van het offensief van het Sovjetleger, het Rode Leger, voor Moskou. Japan bombardeert Pearl Harbor. Amerika doet mee in de oorlog.
Dus op alle fronten zat het nu tegen.
Het was nu een global war, zouden wij nu zeggen, op 2 fronten. En de Duitsers zeiden, we zijn terug in 1917. De Duitsers hadden natuurlijk een benchmark, dat was de Eerste Wereldoorlog.
Ja, dat is meestal zo.
De vorige oorlog.
De vorige oorlog wordt gevoerd. En 1917 is natuurlijk een omineus moment in de Duitse herinnering.
Dat was het begin van de ondergang. Een jaar later was het over. En ook in 1917 was de beeldvorming. Onze troepen staan in de Oekraïne, ze staan overal.
En dit gebeurde dus al in december 1941.
Juist.
Toen was al het idee, we redden het niet.
Dit gaat fout. Waarbij dus ook die enorme verliezen aan het Oostfront. 1 van de 3 miljoen soldaten die sneuvelden, dan wel zo gewond waren dat ze niks meer konden. Dat dende natuurlijk in die bevolking door. Precies een jaar later was eigenlijk de tweede grote klap. Dat kennen wij natuurlijk als Stalingrad. Nog 1 keer een offensief van het Oostfront en dat strand aan de oevers van de Wolga bij de stad vernoemd naar Stalin. Dat was voor de Duitse bevolking dus het moment dat men opnieuw besefte, het gaat echt helemaal niet goed.
Ja.
Hitler wist het in september al.
Dat was ook toen Goebbels de totale kriek uitriep.
Januari 43, ja. December 42 loopt het fout in Stalingrad. En in januari 43 kwam dus de totale kriek. In september was het voor Hitler duidelijk dat het was mislukt. Hij kreeg dus toen enorm gedoe met zijn generaals. Die kwamen in een soort opstand tegen hem. Op datzelfde moment landden de Amerikanen met hun vloot en troepen in Noord-Afrika. De Britten versloegen Rommel bij El Alamein. Dus binnen de kortste keer was het Duitse leger in Noord-Afrika teruggedrongen tot Tunis. Dat weet niet iedereen. Maar de in Tunis door de Amerikanen en de Britten gevangen genomen Duitse soldaten, dat waren er meer dan de Russen deden in Stalingrad. Dat was een nog veel grotere nederlaag, in zekere zin militair, dan Stalingrad. Bovendien was nu duidelijk dat Japan gewoon overal aan het verliezen was. Ja, dat was helemaal niet een enorme overwinning op de Amerikanen. En ja, er dreigde dus nu direct voor Italië, ja, voor het zuiden van Europa, dat de Amerikanen gewoon zouden komen.
Ja.
Dus de Duitsers die hadden zoiets van die oorlog aan 2 fronten. Er komt zelfs nu een 3de front bij, namelijk in Noord-Afrika, Zuid-Europa.
Paniek. En van de as Berlijn-Rome was al snel niet veel meer over.
Nee. Het is ook dit een moment geweest, wat denk ik wel veel luisteraars kennen, dat groepje studenten in München, die Weiße Rose, een soort verzetsgroep ging organiseren en een heleboel, weet je wel, brochures en posters en dat soort dingen ging uitstrooien onder de studenten op de campus.
Hans en Sophie Scholl.
Juist.
Want die hoorden van die Weiße Rose.
Die hoorden dus van hun vrienden aan het front ook die vreselijke berichten. En die zeiden van, als wij niet in opstand komen als Duitse jeugd, helden. Niet lang daarna was het 3de moment. Je ziet ook de tempo gaat omhoog, hè, van die momenten. Dat was eind juli, begin augustus 1943. Dat was misschien zelfs wel in een aantal opzichten het meest opmerkelijke. De aanleiding was de Operation Gomorrah. Je hoort het al in het Engels. Dat was de aanval van de Britse luchtmacht op de stad Hamburg.
Havenstad.
Centrum van industrie, ook van verkeer en dergelijke. Die hebben ze dus in een serie nachten, eind juli, begin augustus 1943, zo gebombardeerd dat de stad in brand kwam, ook mede door het weer. Het was heel droog en het was heel warm. Er zijn bijna 40.000 mensen omgekomen. En 900.000 mensen in Hamburg en dus de buitenwijken en steden rond Hamburg zijn op de vlucht geslagen. Dat leidde dus tot een totale collaps.
Ja, want waar moeten die mensen naartoe?
Ja, nou, Victor Klemperer in Dresden, hè, die zit daar dus. Die beschrijft dat hij hoort dat op het station in Dresden dus treinen uit Hamburg kwamen. Met mensen in hun nachtpon, hun pyjama, die alles kwijt waren, die compleet in paniek waren. Wij zouden nu zeggen traumastress. En dus niet één of twee, maar duizenden. Dus in heel Duitsland kwamen mensen uit Hamburg en omgeving aan die dus totaal de weg kwijt waren. En dat drong dus tot ook in de dorpjes en in de kleinere steden door.
Ja.
Daarbij kwam dat het bewind, met name Goebbels zelf, bekend maakte dat ook de stad Berlijn zou geëvacueerd worden. Omdat men bang was dat dus de volgende bombardementen op de stad Berlijn zouden zijn. Dat was natuurlijk psychologisch natuurlijk niet heel erg slim, zal ik maar zeggen. Want toen ging de bevolking van Berlijn, dan heb je het wel over een miljoen of twee, drie. Die ging dus ook in paniek het platteland op. Dus die ging naar hun familie waar ze maar konden.
Want die wisten natuurlijk wat er in Hamburg gebeurd was. En die dachten, dit wachten wij niet af. Wij vertrekken nu meteen.
Vannacht komt het hier ook of over drie dagen?
Dus het hele land was eigenlijk aan het volksverhuizen.
En in paniek, ongeorganiseerde bende, om het maar even zo te zeggen, de partij en de greep raakte men op Duitsland kwijt. Er gingen natuurlijk horrorverhalen de ronde. Ik heb gehoord dat in Hamburg dit en dit en dit. Wat altijd in zo'n dictatuur, horrorverhalen, legendes, mythes, angstprojecties natuurlijk ook. Nou, alleen door een enorme repressie en massale executies heeft men de zaak als het ware weer min of meer in de greep kunnen krijgen. Maar ja, de berichtgeving van wat er buiten Duitsland op dat moment gebeurde, waren natuurlijk voor de Duitsers even erg. In diezelfde dagen werd Mussolini afgezet. Italië capituleerde, een complete volksopstand in Rome tegen het fascistische bewind. Dus je begrijpt dat het nazi-bewind dacht, oh mijn hemel.
Juli, begin augustus 1943. Een kleine 2 jaar zou het nog duren voordat heel Europa bevrijd was.
Ja.
Maar toen was er al totale paniek.
En dat was dus die derde klap op rij. En dus en die per klap werd het erger, werd het gruwelijker, panischer.
December 41, december 42, juli, augustus 43.
En dat was ook het moment dat de jonge officieren natuurlijk nog meer met hun pogingen gingen doen om Hitler te vermoorden.
Als die moord op de Führer gelukt was, zouden ze ook de publieke opinie achter zich hebben waarschijnlijk.
Dat is niet zeker. De discussie daarover is iets waar historici nog lang niet uit zijn. Hoe dan ook, de geschiedenis zou anders geweest zijn.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We hadden het in het begin van dit gesprek over Victor Klemperer, die zijn dagboeken bijhield. Hij dacht, ooit komt het moment dat ook ik word opgepakt en definitief wordt getransporteerd en wat er verder allemaal nog kan gebeuren. Maar hij bleef stoïcijns aan het werk. Hoe ging het met hem verder?
Het is een ongelooflijk verhaal. Hij verzamelde dus zijn taalkundige observaties over de Duitse taal, schreef zijn dagboeken. En de dag dat hij waarschijnlijk zou worden gedeporteerd, was de dag na het bombardement van de stad Dresden waar hij woonde. En hij is dus gered door dat bombardement. Hij zat met zijn vrouw in de kelder onder het huis.
Welke datum was dat?
Dat was de nacht van 13, 14 februari 1945. Dus Klemperer stond op de nominatie op de 14 of de 15e te worden afgevoerd. Het is een onvoorstelbaar verhaal. Hij ontsnapt met zijn vrouw Eva uit de kelder. Ze lopen samen door die brandende stad naar de rivier de Elbe, raken elkaar onderweg kwijt. Hij komt aan bij die rivier, op de prachtige terrassen van de stad daar, en ziet even verderop zijn vrouw zitten. Dus die hebben elkaar in de armen gesloten. En zij zegt, wat heb je nou bij je? Hij had een rugzak met spullen. En een koffer, die had hij al die tijd in zijn hand gehouden. Dat waren haar bereispullen.
Bereispullen?
Ja. De hobby. En zij heeft toen, dat is een echt ontroerend iets in dat dagboek. Zij heeft een mesje gepakt en heeft de jodenster van zijn jas gesneden. En zo zijn ze samen, als een gewoon Dresdens echtpaar dat alles kwijt was, zodat niet meer kon worden gezien en nagegaan dat hij een Jood was, gevlucht uit de stad, ondergedoken gezeten bij vrienden en uiteindelijk op een boerderij in Beieren na allerlei omzwervingen door de Amerikanen bevrijd.
Je vertelde eerder dat de dagboeken van Victor Klemperer, die werden ondergebracht elders, zodat ze niet plotseling konden worden ontdekt of bij een bombardement zouden verbranden.
Ja.
Hij heeft ook heel veel aandacht gehad voor taal. Daar is later ook een boek over verschenen. Het boek LTI. Ik heb het in huis. Waar staat dat LTI voor?
Dat is Latijn. Lingua Tertii Imperii. De taal van het Derde Rijk. En hij heeft nog een kleiner boekje gemaakt. Dat is nooit uitgegeven. LQI. Lingua Quarti Imperii. De taal van het Vierde Rijk. Dat gaat over de DDR.
Oké. En wat waren zijn belangrijkste bevindingen als het om de taal ging?
Het is een heel rijk boek. Hij zegt vooral, een dictatuur gebruikt taal om het denken van mensen en de manier waarop mensen met elkaar mogen communiceren te manipuleren en daarmee dus hun denken te vergiftigen. Hij zegt, woorden veranderen van betekenis. Associaties van het ene woord met het andere veranderen. Ik zal je een voorbeeld geven.
Ja, zoals je bij wijze van spreken tegenwoordig wetenschappelijk met computers kun je gewoon tellen hoe vaak bepaalde woorden gebruikt worden. En je kunt ook kijken in welke context ze gebruikt worden.
Ja, en hij was dus vooral zo'n contextman. Waarom gebruiken ze nu dit woord? Wat vroeger bijvoorbeeld niet gebruikt werd. Wat hem bijvoorbeeld opviel was dat de taalgebruik een hoge mate van hysterie kende. Voor alles was er hyperbole. Hitler was de grootste veldherr aller Zeiten. Spottend werd hij dan ook Greufatz genoemd, afgekort. Alles was het grootste ooit, het meest ongelooflijke. Zowel in de plus als in de min. Dus een soort overdaad van, hij noemde het hysterisch, dat is het ook. Maar ook het voortdurend jezelf overschreeuwen.
Wat je nu tegenwoordig in 2020 wel eens tegenkomt op Twitter.
Ja. Wat ook heel, echt Klemperer. Het woord fanatisch. Fanatiek. Hij zegt, dat is een negatief woord in de Duitse taal. Duitsers houden niet van fanatiek. Tot de nazi's aan het bewind kwamen. Toen werd fanatisch een positief woord. Alleen wie fanatisch was, kon echt winnen. Je moest totaal alles. Je hoort alweer die hyperbole. Totaler krieg. Fanatischer einsatz. Dat werd dus een positieve eigenschap. Hij noteerde ook, alles waar het woord held in voorkomt, betekent ondergang, betekent dood. Heldhaftige verdediging in Stalingrad. Onze mannen met heldenmoed sterven de heldendood aan het Oostfront. Hij zegt, dat betekent dus we verliezen. Dus groots, ook wel een beetje dus die hysterie kant, in ondergang. Hem viel ook op dat de moderniteit van het naziregime in de taal een andere kant had. Hij zei, elke stad, elk dorp, elke regio krijgt een soort tweede naam, een soort middeleeuwse naam. Keulen, de Hansestad. München, dit zat ze dat. Nuremberg, de Gutenbergstad. Mainz, de Gutenbergstad. Muren, de Durerstad. Hij zegt, de behoefte om te historiseren, zoals hij dat noemde, van het antimoderne van de ideologie.
Ja, Wat je ook zag in NSB-kringen in Nederland.
Ja. En hij zegt het zijn allemaal na. Hij noemde dat namaakmiddeleeuwen. Hoe een mooie term.
Dat was ook vanuit het idee. Wij staan in een historische lijn. Wat wij doen, dat deden ze in de middeleeuwen al.
En wij zijn het ultieme vereeuwiging daarvan. De boreale triomf. Alles wat zeg maar iets had te maken had met Slavische volkeren en met de Joden, zei hij, dat wordt altijd geassocieerd met een terminologie uit één bepaalde hoek. De biologie. Hier zag je dus de hoogleraar aan een TU, want dat was hij. Hij zegt dat is heel opvallend. Ze hebben het over ratten, over ongedierte, over bacillen. De Joden zijn de pest. Ze zijn epidemieën. Ze zijn virussen. Het zijn geen mensen.
Ze worden daardoor ontmenselijkt.
Ontmenselijk en biologisch gedetermineerd, zoals hij dat noemde. Unwertes leven, zoals Clemens August van Galen ook zei. Onwaarachtig leven, dat is geen menselijk leven. Dus dat is ook dat typische sociaal darwinisme uit de 19e eeuw. Met dat biologische determinisme. Het mindere moet kapot. Het sterkere moet overleven. Wat we kennen uit het darwinisme. En dat leidde dus tot wat hij noemde eliminatorische taal. Het gaat over uitroeien, verdrijven, verdelgen, vernietigen. Het meest gruwelijke voorbeeld daarvan vind ik nog altijd de persconferentie van de ideoloog van de nazi's, Alfred Rosenberg, van 16 december 1941. Hij had net geluncht met Hitler. En toen hadden ze gepraat over wat we gaan doen met de Joden, de zogenaamde Endlösung. En toen waren dus die experimenten, weet je wel, met dat gifgas, die waren geslaagd. En toen heeft hij die persconferentie gezegd, wij willen, ik citeer nu letterlijk, eine biologische Ausmerzung. Zodat er tot de Oeral geen Jood meer zal leven.
Dus het werd gewoon gezegd op een persconferentie.
Biologische uitroeiing. Precies zoals dus Victor Klemperer als taalkundige had geanalyseerd. Men gebruikt daarvoor biologisch wetenschappelijk deterministische taal. Dus let op de taal van mensen en hoe ze politiek omgaan daarmee en daarmee de manier van denken van mensen willen vergiftigen.
Ja, woorden hebben hun betekenis.
Zo is dat.
En woorden kunnen ook veranderen van betekenis.
Dan hebben we muzikaal gehoord hoe Zara Leander in zo'n schlagerfilm zei, davon geht die Welt nicht unter. Het feit alleen al dat je in een schlagerfilm over de ondergang van de wereld zingt, want dat deed ze in feite, past dus bij die analyse van Klemperer.
Ja.
Van de hysterie en de ondergang.
Een macaber soort amusement.
Ja. Jaap, mag ik jou vragen dat we dan afronden met de meest briljante, maar ook angstwekkende vertolking van dat idee, van die heroïek en die ondergang en die verwoesting in de muziek die ook veel gespeeld werd in Duitsland. Als er dan weer een heldentoten staatsbegrafenis was. Maar dat is de treurmars, de trouwermars. Voor de held, ja dan hoor je het al, de held Siegfried. In Wagners Götterdämmerung, de godenschemering. En dat gaat over de ondergang van de hele wereld. En van de goden in Walhalla.
Komt dus uit een soort heidense traditie.
Ja.
Want er sprake van meerdere goden, er sprake van Walhalla.
En van een nieuw begin, doordat Siegfried en Brünnhilde zich opofferen in een soort gezamenlijke dood op de brandstapel.
En dat is wat Hitler en Eva Braun gedaan hebben ook.
Thank you.
Dat was de trouwermars uit de Götterdämmerung, het slot van Wagners Ring des Nebelungen, over de ondergang van de Germaanse goden en de wereld en het nieuwe begin door het offer van Siegfried en Brünnhilde met hun gezamenlijke dood. Ja, PG, ik vind eigenlijk dat je altijd met iets vrolijks moet eindigen, maar het komt er gewoon niet van deze aflevering.
Behalve dat Victor en Eva Klemperer hebben overleefd.
Dat is waar.
En hij bij die vriendin van haar zijn dagboeken heeft kunnen halen. En ze gepubliceerd zijn zodat alle mensen nadien dat kunnen lezen. En kunnen denken wat een geweldige twee mensen. Hoe die elkaar hebben vastgehouden en hebben overleefd.
Dankjewel PG dat je toch nog die positieve draai eraan kunt geven. In deze aflevering in het kader van 75 jaar bevrijding. Hoe ging het in Nazi-Duitsland? Dankjewel. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 105. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweeg je Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar betrouwbarebronnen@dagennacht.nl. In de volgende aflevering gaan we weer naar 2020. Met een zeer interessante gast die plotseling in het brandpunt van de Europese politiek terecht is gekomen. Tot dan!
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.